Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 111, vers 1 en 2, looft Halleluja, looft de Heere. Psalm 111, het eerste en het tweede vers. Schriftlezing uit Gods heilig woord kunt u vinden in Lucas 15, vers 1 tot en met 10. Lucas 15, waarvan de eerste 10 versen als schriftlezing. Vooraf doen wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna vers 3 van dezelfde 111e psalm. Ieder van ons spreken u in zijn of in haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Uit Lucas 15, de eerste 10 versen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, dat mens onder u, hebbende 100 schapen, en een van die verliezende, laat niet de 99 in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij het zo vervindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of wat vrouw hebbende 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat zij dien vindt. En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert.
Psalm 30, vers 1 en 3 gaan we nu zingen. Ik zal met hart, daar begint het mee, de binnenkant en mond, ons leven zou je kunnen zeggen. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrokt uit de diepste nood, zodat de vijand in mij lijden zich over mij niet mocht verblijden. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heere die eeuwig leeft, zijn vlekkeloze heiligheid, zij ter gedachtenis verbreid, een ogenblik mogen ons doen beven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 1 en 3, en de Heere God zegene u en uw gaven voor hem, en voor zijn dienst. gemeente, we hebben allemaal wel eens gehoord van de uitdrukking eenzijdige genade. Eenzijdige genade. Genade van één kant. Wat is dat? Ik moest denken aan een tekst die u vindt in Jesaja 55 vers 1. Ik ben gevonden, dan is God aan het woord van hen die naar mij niet vroegen. En van hen die naar mij niet zochten. Dus de Heere wordt gevonden van mensen die naar hem niet vragen. Dat lijkt misschien wat onmogelijk, want als je iets vindt, dan zoek je toch ook. En toch zegt de Heer, ik ben gevonden van mensen die naar mij niet vroegen en die naar mij niet zochten. Daarmee drukt de Heer uit dat als wij God vinden, dat niet komt door ons zoeken op zichzelf of door ons vragen. Sterker nog, dat als u God vindt, dat de reden daarvan is dat God naar u vroeg. En dat de Heer u opzocht. En staat er nog bij, tot het volk dat niet naar mijn naam is genoemd. Dus laat ik maar zeggen, die mensen die de naam van zondaren dragen en niet de naam van kinderen van God. Heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Aan hen heb ik mij geopenbaard. Aan zondaren. En nu begrijpt u misschien wat eenzijdige genade betekent. Genade van één zijde. Het oude woord voor kant. Van één kant komt dat. Komt bij God vandaan. En dan moeten we niet de fout maken, gemeente, dat we eenzijdige genade inkleuren als iets wat beperkend is. Wat maar voor een enkeling zou gelden. Zo wordt het wel vaak gedacht, hè? Of misschien ook wel gezegd. Misschien wel gepreekt, God verhoede het, maar dat zou zomaar kunnen. Gods eenzijdige genade, je moet er niet op rekenen dat, ja, dat gebeurt in je leven. Of ja, de Heere die doet dat wel of die doet het juist helemaal niet. En dan leggen we het eigenlijk een beetje uit als willekeurig, beperkend. Maar eenzijdige gemeente drukt het evangelie uit. God, zo staat er in de Bijbel, is genadig wie hij genadig is. Dat betekent niet, nou ja, je moet maar geluk hebben en het overkomt je wel, of ongeluk en het overkomt je niet. Nee, maar de Heere zegt, ik ben barmhartig wie ik barmhartig ben. En ik ben genadig wie ik genadig ben. Kijk, wanneer ik je genade geef, dan is dat genade. Wanneer ik mij over u ontferm, erbarmen betekent dat, ontfermen, dan is dat vanwege mijn ontfermen. Dan komt dat bij God vandaan. En dat opent, gemeente, het evangelie. Want als het van ons afhankelijk was, dan zal er niemand zalig worden. Eigenlijk is de term eenzijdige genade, je vindt die niet in de Bijbel terug, maar helemaal geen goede term. Want gemeente, eenzijdige genade bestaat niet. Ja, het komt wel van één kant, maar het gaat ook weer naar diezelfde kant terug. We kunnen spreken over tweezijdige genade bij God, vandaan naar de zondaar, en de eer wordt teruggebracht aan God. Mijn God, zo zingt de dichter, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. De wederkerigheid van Gods gevende genade, dus datgene wat terugkomt, wijst ons op lof. Als God je leven vernieuwt, dan zal er lof en blijdschap komen in je hart. Daarover willen we vanavond gaan nadenken. Ik vraag uw aandacht voor Lucas 15, vers 8 tot en met 10. De gelijkenis van de penning. Zo schrijven wij als thema boven de preek. En we letten met elkaar op drie hoofdpunten. Drie invalshoeken. Of beter gezegd, drie gedachten. 1. Een verloren penning. En daarbij horen de eerste woorden van vers 8. Of wat vrouw hebben de 10 penningen indien zij 1 penning verliest. 2. Een gezochte penning. Vers 8b. Ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naarstig totdat zij die vindt. En 3. Je raadt het al, jongens en meisjes, een gevonden penning. Want in vers 9 en 10 staat het, en als ze die gevonden heeft, het staat ook al in vers 8, maar daar heeft het vinden betrekking op de manier waarop ze zoekt, dus niet op het vinden zichzelf, in zichzelf, maar heel ijverig zoeken met het doel om te vinden. En in vers 9 staat er dan, als ze die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Komt de toepassing, dat hoort ook bij het derde punt. Alzo zeg ik, Jezus, u lieden, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. De verloren, of de penning, de gelijkenis van de penning. Een verloren penning, een gezochte penning en een gevonden penning. Gemeente, we gaan vanavond nadenken over een gelijkenis die Jezus heeft uitgesproken toen hij op weg was voor de laatste keer naar Jeruzalem om het te lijden en te sterven. In dat verband lees ik de versen 31 tot en met 33, waar dat in het 18e hoofdstuk dan wordt gezegd. Ziet, zegt Jezus tot de 12 discipelen, wij met elkaar gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan de Zoon van de Mens wat is geschreven door de profeten, want, en dan komt het, hij zal de heidenen overgeleverd worden, hij zal bespot worden, smadelijk behandeld worden, bespogen worden, en hem gegezeld hebbende zullen zij hem doden, en op de derde dag zal hij weer opstaan. Dat moment, of die tijdsspanne, die tijdsmomenten waren heel dichtbij. Het gaat gemeente naar het hoogtepunt, of moet ik eigenlijk zeggen dieptepunt. En tegen de achtergrond van dat lijden en sterven worden de gelijkenissen van de Heer Jezus, laat ik het eens even menselijk zeggen, want ze zijn allemaal ernstig en welgemeend, maar worden ze al indringender. Over verloren schapen of penningen of zonen, of een verloren schaap, beter gezegd, 1 van die 100, 1 van die 10, 1 van die 2. En denk ook aan de gelijkenissen die gaan over de wederkomst. De 10 maagden bijvoorbeeld. En andere gelijkenissen die, en ook gewone preken zeg maar, zo ernstig, zo indringend waren. Het is alsof de Heer Jezus wil zeggen, mijn laatste woorden kun je nu nog horen. Zo u mijn stem dan heden hoort. In die bloedstad, Jeruzalem, zou de Heer Jezus zijn bloed vergieten en de zaligheid verdienen voor verloren mensen. En dat woord moet u even onthouden, verloren. Daar komen we zo nog verschillende keren op terug. Hij zou zijn leven afleggen, zijn leven verliezen, wordt ergens in de Bijbel gezegd, om zijn kinderen te behouden. Een wonderlijke ruil noemt Luther dat ergens. Hij mijn zonde in het sterven en ik zijn gerechtigheid. En nogmaals tegen die achtergrond ook, niet alleen tegen de achtergrond van zijn dood op zichzelf, de laatste woorden van iemand zeg maar, maar ook tegen de achtergrond van zijn plaatsvervangend lijden worden deze woorden uitgesproken. De verloren penning, het verloren schaap, de verloren zoon. Want de zoon van de mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat is het eerste wat ik als algemene opmerking wil zeggen. De achtergrond van de gelijkenis. Van deze. Twee, een gelijkenis, wat is dat? Dat is een verhaal wat de Heer Jezus ter plekke verzint, of al eerder verzonnen heeft en vertelt. Dat lijkt wat oppervlakkig, iets wat je verzint, maar iets wat zomaar in zijn gedachten opkomt en wat hij onder woorden brengt. En dan ook iets wat zomaar in het dagelijks leven had kunnen gebeuren. Een reëel verhaal. Geen fantasie. Geen fabel. Geen sprookje. Daar valt genoeg over te zeggen. Dat hoort soms ook wel bij de literatuur, dat je bepaalde sprookjes leest, tot je neemt, zeker vanuit het verre verleden, wat literatuur kan zijn op school, of dat je weet waar het over gaat, of fabels, en de Bijbel heeft ook verschillende fabels in de zin van verhalen, die worden verteld, een fabel van Jerobeam bijvoorbeeld, die een verhaal vertelt wat niet echt gebeurd is, maar waar toch een bepaalde lijn en een bepaalde les uit, een lijn in zit en een les uit te halen is, maar ja, zo doet Christus dat niet. Dus gemeente, die gelijkenissen zijn werkelijkheid, althans, dat zomaar gebeurd kunnen zijn. Het knoopt aan bij het alledaagse leven. En als Jezus daar door middel van zijn gelijkenissen bij aanknoopt om dingen te verduidelijken, dan moeten wij gemeente dat ook tot ons nemen, want en dat staat ook in het karakter van de gelijkenissen. En dat is heel lastig om uit te leggen, maar ik noem het toch. Jezus zegt, ik gebruik die gelijkenis tegelijkertijd om voor, laat ik maar even zeggen, de mensen die het willen horen, het koninkrijk der hemelen te openen, om het duidelijk te maken, want zo'n beeld maakt vaak heel iets heel erg duidelijk, en tegelijkertijd, op hetzelfde moment, om voor de mensen die het niet willen horen, die zaken van het koninkrijk der hemelen te sluiten. Want hoe geleerd we ook zouden kunnen zijn, maar een eenvoudige boodschap snapt iedereen. Maar gemeente, wanneer onze wijsheid, daar bedoel ik niet mee ons cognitieve verstand, of ons verstand, onze cognitieve wijsheid, maar onze eigen wijsheid daartussen zit, dan zeg je met die fariseeën en schriftgeleerden, ja, maar zo'n eenvoudig verhaal, dat hoef ik niet te horen. Dan wordt die ene gelijkenis voor de een gebruikt om het koninkrijk van de hemelen te openen, om je zeg maar bij de Here te brengen. En tegelijkertijd kan diezelfde eenvoudige boodschap de harten van iemand dicht, van mensen dicht houden die het maar liever niet willen horen. Dat waren natuurlijk jongens en meisjes, kijk maar naar vers 2, de fariseeën en schriftgeleerden. En dat is nog weer een opmerking die ik eerst maken wil, want de achtergrond, de directe achtergrond van deze drie gelijkenissen, de achtergrond van alles wat Jezus zegt aan het einde van zijn leven is dat lijden, maar die drie gelijkenissen, dat is het feit dat de fariseeën en schriftgeleerden boos werden toen Jezus met zondaars en tollenaars at en dronk. Toen hij ze welkom heette. Laat ik maar zeggen, toen zondaars bekeerd werden. Het uitvaagsel, het uitschot, dat konden ze niet uitstaan, die fariseeën. En zelfs scheldend, schampen zeggen ze, deze, het woordje deze is heel verachtelijk bedoeld, die Jezus, je zou zeggen in onze huidige taal, die kerel, die vent, die persoon, schamper, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Het is eigenlijk gemeente de beste reclame voor de Heere Jezus ooit. Want zelfs de fariseeën zeggen wat hij nu juist op de aarde doet. Zondaars ontvangen. Met hen eten, dat wil zeggen gemeenschap, omgang met hen hebben. Hij verkeert onder hen en zij blijven bij hem. En om nu duidelijk te maken wat er precies gebeurt, gaat Jezus drie gelijkenissen uitspreken over iets wat zondaar is, verloren, een schaap wat de kudde verlaat, in tegenstelling tot die 99 anderen die keurig daar blijven. penning die kwijtraakt vanavond, in tegenstelling tot die 9 penningen die er nog mooi aanhangen aan die ketting, en een zoon die het ouderlijke huis verlaat, in tegenstelling tot die oudste zoon die keurig thuis blijft en zijn vader blijft dienen. En nu zijn die laatste groepen, dus die 99 schapen en die 9 penningen en die ene zoon, juist degene die verloren zijn. Dat denken ze niet, althans, die rechtvaardigen, Jezus vergelijkt de 99 schapen met rechtvaardigen, de fariseeën en schriftgeleerden denken dat ze behouden zijn. Maar die hebben Christus niet nodig, die kennen zich ook niet als een zondaar, en die zullen ook niet als zondaar gezaligd worden als ze daarin volharden. Maar juist dat verlorene, dat zoek ik op. En juist dat weggedrevene, dat breng ik bij elkaar. Ja, dan nog iets over hoe je die gelijkenis moet uitleggen. Het gaat over het hoofdbeeld. Dus niet over allerlei bijkomstigheden, dan klopt het vaak niet. Want dan, ja, dan zeg je die 99 rechtvaardigen, dat zijn de schapen die al in de schaapskooi zijn. Die zijn eigenlijk al behouden. Want als dat verloren schaap uit de zonde wordt opgehaald en teruggebracht in de schaapskooi, dan is dat natuurlijk een beeld van behoud. En hoe zit dat dan? Want dan zijn die 99 ook al. Ja, dan klopt het beeld niet. Het gaat niet om dat detail en om al die andere details. Het gaat om de hoofdinhoud. En al die andere dingen die dienen om dat verhaal zo duidelijk mogelijk naar ons toe te brengen. Ook bij die penning. Want dan kun je zeggen, ja, die vrouw heeft een penning verloren. Dat zien natuurlijk op de zondegemeente, dat begrijpt u wel. En dat wijst natuurlijk op onze zondeval. Ik kom er zo nog op terug, maar... En zeg, ja, dat heeft die vrouw gedaan. Die vrouw is het beeld van de Heere, van God, de Vader, zo u wilt. Of God drie enig. En ja, die vrouw heeft die penning laten verliezen of laten vallen. Of ja, dan zou je kunnen zeggen, God heeft de zonde bewerkt. Nee, het gaat om het hoofdbeeld. En die verloren zoon, die komt terug in het huis van zijn vader. Laten we maar zeggen, dat is de genade. En die oudste zoon woont daar ook al, terwijl die oudste zoon helemaal geen genade nodig heeft. En toch in dat huis woont. Het gaat om het hoofdbeeld. En wat is dat beeld ook alweer? Verlorenen worden behouden. En dan zit er ook een prachtige lijn in. Het verloren schaap gaat natuurlijk over de herder en de Heer Jezus vooral. De verloren zoon, ja, dat gaat over de vader, maar dat spreekt vooral over de ontdekking in het hart door de Heilige Geest. Die werkt in het hart van die jongen. En die geest die door die oudste zoon wordt bedroefd. En de gelijkenis van vanavond gaat wat meer over God de Vader. Over Gods liefde, over Gods verkiezing, over Gods welbehagen, over Gods eenzijdige genade. Want die penning doet helemaal niks. Dat schaap dat loopt nog weg. En misschien blaat het wat of verlangt het, voor zover een dier verlangen kan, instinctief naar bevrijding. Uit die kloof of uit die struik of uit dat ravijn. En die verloren zoon die zoekt heel actief. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Maar ja, die penning dan. Die doet niets. Dus daar wijst de Heer Jezus vooral op wat God doet. Nou, zomaar wat algemene gedachten over de gelijkenissen en opmerkingen. En dan staat er, of wat vrouw ontsteekt niet een kaars. Of en niet in een zin hier in het Nederlands. Dat betekent eigenlijk, wie zou het niet doen? Net als bij die gelijkenis van die herder, dan zegt hier Jezus iets dergelijks. Wat mens onder u verlaat niet. Wie zou dat niet zo doen? Het is eigenlijk een vaste regel om als een herder een schaap verliest, dat schaap op te zoeken. En het is eigenlijk een vast patroon wanneer een vrouw een penning verliest, dat ze die zoekt. Zou u het anders doen, wil Jezus zeggen. Je mag ook zeggen van... Een vrouw, en dan laat je het woordje of weg en ook het woordje niet, en dan staat er precies wat hij bedoelt. Een vrouw die een penning verliest, die ontsteekt een kaars en die zoekt. Dat is heel gewoon om te doen. Je zou zeggen één penning, dat is het loon van een dagloner, van een arbeider voor één dag. nou ja, reken het even uit, modaal inkomen nog niet eens, misschien de helft van het modale inkomen. Laat ik zeggen, laten we voor het gemak even zeggen, 12.000 euro per jaar. Nou, per maand verdien je dan 1.000 euro, per week is dat zo'n 250 euro en ja, per dag niet meer dan 50 euro, moet een hele dag voor werken. Dat lijkt heel veel jongens en meisjes, maar als je dat afzet tegen allerlei kosten, dan kom je er niet uit. Nauwelijks, dan moet je misschien geholpen worden. Nou, die vrouw had als enige bezit, zo moeten we waarschijnlijk hier denken, nog een ketting over. Met 10 penningen, nou heel de waarde van alles wat ze bezat was 500 euro. Even omgerekend naar vandaag de dag, een beetje globaal gezien. Dan heb je niet veel als dat al je bezit is. Ja, dan zou je zeggen, ja, de meeste mensen die een ketting hebben, die hebben daar prachtige sieraden aan hangen, toen ook. Maar het feit dat daar maar penningen aan hangen, wat je op een dag verdient, een muntstukje, en dat had toen nog minder waarde dan nu, want we rekenen het wel om naar 50 euro op een dag ongeveer, maar ja, vroeger verdienden ze ook voor ouder iets geweest nog veel minder, dus ja, dat was helemaal niks. En dan is zo'n penning kwijt, ja, waar top je over? Een arme vrouw in een eenvoudig huis, en ja, dat kan toch gebeuren? Ja, maar zegt Jezus, wat je dan gaat doen, is zoeken. Niet alleen omdat die ene penning voor die vrouw nog van veel meer waarde was dan een rijke schat voor een rijk mens. Want die vrouw had eigenlijk niets. Maar vooral vanwege het feit dat, ja, dat ontbreken van die ene penning, dat maakte die hele ketting eigenlijk waardeloos en schadelijk. Haar eer was ermee gemoeid. Als een vrouw scheidde van haar man of de man wegliep, dan was het in het oosten de gewoonte dat hij alles meenam. Dat is niet best. Ja, scheiden is al verkeerd. Maar op die manier is een dubbele zonde. En ik wil niemand trekken. Ik weet trouwens niet eens of er in de kerk mensen zitten die gescheiden. Het kan natuurlijk heel complex liggen. Dat begrijpt u wel. Daar heb ik ook wel genoeg, of genoeg maar, het nodige in meegemaakt. Helaas, zou ik moeten zeggen. Maar even dat beeld. Dan bleef alleen die ketting haar eigendom. De rest moest allemaal terug naar de man. En wanneer die ketting niet meer compleet is, wanneer je eer ermee gekrenkt wordt, ja gemeente, dan is iets verloren. En dat betekent niet alleen zo van, ja, ze raakt het kwijt, het is weg. Maar verloren, dat wijst op een heel aangrijpend iets. Het woordje zelf betekent vanuit de taal van de Bijbel, in de grootste ellende, geruineerd. Als er staat, de penning die verloren was, of het schaap dat verloren was, of de zoon die verloren was, dan mag u gerust invallen, één grote bouwval, een puinhoop. Er zit ook nog een ander woord in. Apollyon. Dat is het woord voor de duivel. Ik weet niet gemeente of we dat erachter moeten zoeken, maar dat is een feit, hè? Dat woordje dat wijst daar naartoe, maar het beeld is wel duidelijk, als wij als verloren zondaar in onszelf gaan bekijken, dan zijn wij Satan toegevallen. En dan kunnen de Heere de oorzaak er niet van toedichten. Die vrouw staat hier, heeft die penning verloren, die verliest die penning, raakt die penning kwijt, misschien door eigen schuld, ergens tegenaan gelopen. Die penning is echt ergens achter gehaakt of, nou ja, stuk. Die ketting en die penning valt weg. En gemeente, dat begrijpt het, dat beeld moeten we de hoofdlijn vasthouden. Maar wij zijn als een verloren penning. Paulus schrijft in Romeinen 1, die de waarheid van God hebben veranderd in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. En Jeremia schreef er al over, even daarvoor, we liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons. En die penning ligt ergens, om het beeld even te gebruiken, in het stof in dat huis. Onder een kleed, wie zou het zeggen, achter een meubelstuk. In een stoel verborgen. Zal het stof u loven, zingt Psalm 30 waaruit we gezongen hebben. Zal het uw waarheid verkondigen. Gemeente, ik ben niet in staat om met mijn woorden, die maar zo arm zijn, vergeleken met de rijkdom van de boodschap en ook de ingrijpende boodschap. Ik ben niet in staat om met mijn woorden uit te drukken hoe erg onze doodstaat, onze verlorenheid is. U kent me als een evangeliepredikker en dat is ook gemeente wat ik begeer. Maar gemeente, dat neemt onze doodstaat niet weg. Onze diepe, nameloze, jammerlijke ellende voor God. Eén woord wordt er hiervoor gebruikt. Verloren, ook het woordje verliezen wijst daar naartoe. En dan één penning verloren. Zeg dan niet, ja, die anderen die zijn niet verloren. Er is onderscheid tussen mensen die wel en die niet verloren. We zijn allemaal verloren mensen. Dus ook daar gaat het beeld niet op. Maar de Bijbel laat zien dat ene wordt door God gezocht. In de diepste verlorenheid. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik weer brengen. Dan stappen wij vanavond niet over onze verlorenheid, over onze rampzalige zondeval, een zondeval met rampzalige gevolgen heen, over onze zonde voor God. We zeggen het eerlijk, heren, we zijn verloren. Een van onze oudvaders, dominee Theodorus van der Groe, hij leefde in de 18e eeuw, begin 19e eeuw, eind 18e eeuw, die zegt ergens of schrijft ergens, het erkennen van onze verlorenheid is de eerste stap op weg naar de genezing. We moesten vaak aan denken in de achterliggende 2 weken. 3 van onze huisgenoten, we zitten met z'n 4 in huis, werden besmet met corona, de een na de ander. 2 van onze zoons, die nog thuis wonen, en daarna mijn vrouw. Ja, dan kunnen we natuurlijk een beetje gaan ontkennen en zeggen, ja, we lopen nog en we ademen nog en we praten nog. Ja, maar ja, gemeente, dat doe je ook niet. Je gaat je maatregelen nemen. Ik ben voor 1,5 week het huis uitgegaan, in het huis van mijn ouders gewoond. Om maar niet besmet te raken, want ja, of je nu gevaccineerd bent of niet, in mijn geval wel, maar je kunt altijd besmet raken, dan hou je daar rekening mee. En gelukkig ging het goed. En is het ook weer goed gegaan met de anderen, maar dan toch even als voorbeeld. Daar stappen we niet overheen, maar we rekenen daarmee. We zetten ons gedrag als het ware daarvoor opzij. En andere activiteit. En nu zegt de Heer, nu moet je rekening houden met de allerergste besmetting, die dodelijk is. Zij werden weer hersteld, of u of jij. En dat is de zondekwaal. En Jezus laat het zo heel duidelijk zien. Die penning die ligt verloren. Is eigenlijk onbereikbaar, onvindbaar, onzichtbaar. En die kan zichzelf nooit meer terugbrengen naar die ketting. Verliest. Wat gebeurt er? Zij ontsteekt een kaars, dat is 1, ze keert het huis met bezemen, dat is 2, en ze zoekt ijverig totdat ze die vindt. We gaan eerst zingen. Zou God zijn genaam vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven, de Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Psalm 77 vers 6 zingen we samen. Thank you. gewonnen gemeente, deze verloren penning wordt gezocht bij God vandaan. De Heere zoekt, of dat nu God de Vader is, waar ik vooral aan denk, vanwege Gods liefde, Gods opzoekende liefde, of de Heilige Geest, sommigen wijzen op de Heilige Geest, die vrouw die keert het huis met bezemen, sommigen denken dan aan het stof wat omhoog wordt geblazen, ik vind dat wat gezocht eerlijk gezegd, maar goed. Of dat het de Heere Jezus is, die als de goede herder schapen opzoekt en zo ook die verloren penningen, maar God zoekt het weggedrevene. De Heere Jezus heeft ongetwijfeld nagedacht of gedacht aan Ezechiël 34 vers 1. Het verlorene zal ik zoeken en het, vers 16, het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen en het kranke zal ik, het zieke zal ik helen enzovoorts. En de apostel Petrus, wanneer hij later schrijft over schapen die verloren waren, zegt, u bent uit de duisternis geroepen tot zijn wonderbaar licht. Eertijds waart gij geen volk, maar nu bent u Gods volk geworden. Eertijds niet ontfermd, maar nu ontfermd geworden, want ge waart als dwalende schapen. Maar ge zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. De vrouw gaat zoeken. Drie dingen staan er in de Bijbel. Ik denk niet, nee, ik weet wel zeker dat dat niet zo hoort, dat je dat kunt achter elkaar kunt plaatsen en zeggen eerst dit en dan dat en dan dat. Wij zijn van die mensen die plaatsen alles zo vaak in een volgorde, in een patroon. Valt me wel eens op als je bij andere christenen komt van een heel andere cultuur, die doen dat veel minder. Ja, de Chinezen misschien nog meer, maar als je in Indonesië bent of waar dan ook, dan mensen bekijken het vaak veel simpeler, veel eenvoudiger. Wat gemeente, wat maken we het onszelf en ook het geestelijk leven toch vaak moeilijk. Eerst dit en dan komt dat. En als het niet zo is, dan klopt het niet. Dan is niks van God bij. Of, nou ja. Nee, de Heer Jezus, hij zegt gewoon een paar dingen. Wat gebeurt er nu in het leven van mensen die worden opgezocht? En wat doet de Heer nu? Ja, dan wordt er licht gemaakt. En dan wordt het huis schoongeveegd. Of dan wordt gezocht. Zou ik eigenlijk willen zeggen. En dat gebeurt heel ijverig totdat het doel is bereikt. Dat is bekering. Natuurlijk gemeente, je kunt bekering ook vergelijken met het licht wat in je hart opgaat. Dat is wel een prominent beeld in de tekst en dat staat er middenin, daar gaat het naartoe. Ontsteekt een kaars, eigenlijk loopt de zin daarop uit. Een vrouw die een penning verloren heeft, als ze één penning, een vrouw die 10 penningen heeft als ze er 1 verliest, steekt een kaars aan. Die is nog donker ook, of althans, het is niet licht genoeg om die penning te vinden. Kun je denken aan het licht wat opgaat in je hart. Dat je die donkerheid gaat zien. Maar ja, dat staat er allemaal niet bij. Ik wil het maar heel eenvoudig houden. En het centrale beeld hier naar voren laten komen. Het licht gaat aan. Licht als een beeld van geluk, van zaligheid, van vrede, van opzoekende liefde. Jezus vergelijkt zichzelf ook met het licht. En dan loopt het als het ware wat door elkaar heen. De Vader die zoekt, trekt, liefheeft, verkiest. En de Zoon die het licht is en als een licht schijnt in de duisternis. Als het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komend in de wereld. Of het beeld in Johannes 5, dat doden zijn stem gaan horen en komen tot het levenslicht en zullen gaan leven. Licht in je hart, dat is Gods opzoekende liefde. Licht in je leven. En ja, dat je het donker van je ziel gaat kennen, dat is allemaal waar. En dat je naar het licht gaat verlangen en je zonde gaat belijden voor God, dan kan het ook niet buiten, maar licht. En dan wordt heel dat huis ondersteboven gekeerd, zeg maar. Het onderste komt boven. Upside down, zeggen ze in het Engels. De onderkant komt boven en de bovenkant gaat naar beneden toe. Staat dat er? Met grof geweld, met een grote bezem. Alles eruit. Misschien vind je die penning daar achter die stoel of onder dat kleed. Nou, het viel me op in de voorbereiding dat hier eigenlijk een woordje staat met het huis keren. Dat heel zorgvuldig gebeurt. Heel precies. Met een soort stoffer. Een kleine stoffer. En je hebt van die mensen die instrumenten maken. Die hebben allemaal van die kleine instrumenten daarvoor. Of horlogemakers, die hebben allemaal van die kleine werktuigen. Heel klein. Of een tandarts, Die heeft niet zo'n grote boor, maar een hele kleine boor. En zo gaat die vrouw heel precies aan het werk. Stukje voor stukje. En zo laat de Heer zien, dat doe ik heel secuur. Het gaat er mij niet om, want als je veel te snel vindt of zoekt en veel te grof geweld gebruikt, dan zou je die penning nog definitief kunnen beschadigen of noem het maar op. Als je bril kwijtraakt of je mobiele telefoon en je denkt hij ligt ergens op de grond, dan ga je toch ook niet in het donker door heel die kamer heen lopen. Je weet zeker dat die dan kapot gaat als je er overheen loopt en erop stapt. Zo zoekt God zondaren op. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En zoekt naarstiglijk, ijverig, totdat zij die vindt. En totdat ze die vindt is niet zozeer een bijvoeging van tijd. Het duurt heel lang of duurt heel kort. Het is een kwalificatie van hoe intensief, hoe vastberaden. Hoe vasthoudend, hoe met het oog op heil en geluk. Zo zoekt God zondaars op. Hey, jongens en meisjes, als je een verjaardagfeestje hebt en ik noem maar wat, je bent 8 jaar geworden of zo. Nou ja, die leeftijd, 7, 8 jaar en je nodigt misschien 8 vriendjes of vriendinnetjes uit, 5. Die komen allemaal bij je thuis, laat ik zeggen, er komen er 5 en die hebben allemaal een cadeautje meegenomen en het wordt verstopt in de tuin. Nou, wij deden het vroeger nog wel eens en dan moest je dat gaan zoeken als jarige. Nou, ik hield niet eerder op dan dat ik die aantallen had als die aantallen van die jongens die er waren. Dus 5 kwamen en nou ja, dan zocht ik 5 dingen op. Want ja, het laatste kon nog wel het mooiste zijn. Totdat je het vindt. Maar het wordt wel anders als je een ander spelletje doet op een verjaardag. Je hebt 1 bal en die ene bal die wordt ergens verstopt door degene die je moeder of zo, die dat spel organiseert. Die zegt, jongens of meiden, moeten ze allen die bal gaan zoeken. En als je die gevonden hebt, dan krijg je een stuk taart. Nou, wie hem ook vindt, maakt niet uit. Dan doe je minder je best. Maar je weet, die anderen zoeken misschien toch wel voor mij. En nu gaat die grote herder zo intensief. Of hier die vrouw in het beeld. God, 3-1, God de Vader. Zo vanuit zijn zondaarsliefde en bewogenheid zoeken. Tot hij het zal vinden. Naarstig, met een kaars. Met een kleine stoffer, met beleid, met bewogenheid. En als u dan toch denkt aan de verkiezing, want ook dat zit erin. Ja, gemeente, dan precies op Gods moment en op Gods manier, dan wordt die zondaar gevonden. En laat verkiezing dan alsjeblieft, ik heb er vanmiddag ook over gepreekt in Rotterdam-Zuidwijk, en een van de ouderingen zei dat nog, en is zo terecht, zo eerlijk opgemerkt, dat verkiezing voor ons vaak iets beperkends is. We iets liever niet willen horen, maar het is evangelie. God zoekt zondaars op. De ellende van onze tijd is dat we vaak zo overreageren op oppervlakkigheid en dan zeggen, ja, eenzijdig, soeverein, dat is allemaal waar. Maar Gods erbarmen, Gods ontferming wordt hierin getekend. Nergens in de Bijbel staat 1 negatieve tekst over de verkiezing. En ook niet over de verwerping trouwens. Want dan kom je in heel de Bijbel, ik zeg niet dat dat er niet is, maar letterlijk zo niet tegen. Ja, God zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat, maar dat doet de Heer vanwege onze zonde. En ook Esau, gehaat en ook Kain, zijn werken waren boos, maar waar staat in de Bijbel dat de negativiteit van de verkiezing of de verwerping zodanig wordt benadrukt dat je zeggen kunt, ja Heer, dan ligt het aan u, nergens toch? Weet je waarom we verworpen zijn? Dat zeggen de Dordtse leerregels, omdat we niet hebben gewild. En waarom verkozen? Omdat God in zichzelf bewogen is. Het evangelie van de verkiezing, zegt Calvijn, is een poort waardoor de godzaligen mogen ingaan. En geen muur waartegen je te pletter hoeft te lopen. En Luther, hij zei, Heer, als ik niet verkoren ben, wilt u het alsnog doen? Nou, dat is de evangelische benadering van wat hier nu staat. God zoekt zondaars op en hij vindt ze allemaal. Waar? Ja, die ene penning die ligt onder het kleed. Ik las ergens het vloerkleed, het dikke vloerkleed van het ongeloof. En een andere penning ligt ergens in het stof. En als er andere penningen waren, maar zo even maar het beeld. En weer een ander die ligt net buiten de deur. En weer een ander, daar trapt die vrouw met haar voet op. En ze drukt hem nog wat verder in die leme grond van die eenvoudige woning. Maar waar God u vindt, gemeente, is niet het belangrijkste. Dat God u vindt. Dat was in Lisse, de eerste gemeente die ik mocht dienen, een oude christen. En hij vertelde mij dat hij zijn bekering in twee zinnen kon samenvatten. God vond mij in de zonde. Dat was de eerste zin. En de tweede was, en ik vond hem op Golgotha. Kijk, dat staat hier. Licht bij God vandaan. En zoeken bij de Heere vandaan. En ijver, bewogenheid mag je ook wel invullen. Het hart van de Heere rommelt van ontferming bij God vandaan. Niet door kracht, nogmaals, nog door geweld, maar door mijn geest. En dan begrijpt u er iets van. Nog lang niet alles, want daar is de eeuwigheid voor nodig, maar iets. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij, die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mogen treffen, tot de God mijns levens heffen. Psalm 42, daarvan het vijfde vers. Die verloren was, die gevonden, die gezocht werd en die gevonden werd als derde. De vrouw heeft misschien lang gezocht. Het verhaal geeft daar wel aanleiding toe. Maar gemeente, we mogen nooit zeggen, de Heere zoekt lang. Of als het dan kort is, dan klopt het niet. De moordenaar aan het kruis is binnen een paar minuten zalig gemaakt. Weet je waar het om gaat? Om drie dingen. Als ze die gevonden heeft, dat is één. Twee, die blijdschap, die mensen komen bij elkaar. En drie, de toepassing wat er staat in vers 10. Een zondaar die zich bekeert. Gevonden. Ze zoekt op de manier om te vinden, zo staat er eigenlijk in vers 8, dat wordt althans bedoeld. Ze vindt, vers 9, zoeken is nog geen vinden. Die penning in het beeld van de Bijbelse gelijkenis, die voelt niks, die ziet niets, die ervaart niets, die ondergaat, dat is gemeente niet het onderwerp, maar het voorwerp. Het lijdend voorjaar nog niet eens, het passieve voorwerp, het dode voorwerp. Bij de verloren zoon leest u nog van leven, althans van gevolgen van het werk van de Heilige Geest. Hij kwam kwam tot zichzelf en liet zichzelf. Maar bij die penning lees hij helemaal niets. Dat betekent niet dat de een zo wordt bekeerd als het verloren schaap en de ander weer als de verloren. De meest wonderlijke dingen kom je tegen. Er zijn mensen die zeggen, de een heeft de bekering van de verloren zoon en de ander van het verloren schaap en de derde van de verloren penning. Nee, maar in al die drie de gelijkenissen worden andere facetten belicht van dezelfde dingen. Dus als het hier over die penning gaat, die gevoelloos ligt onder dat kleed, onder dat vloerkleed of op die stoel of waar dan ook, buiten in stof. Ja, want als je een huis zoekt, dan wil nog niet zeggen dat hier een huis gevonden wordt. Misschien wel, ze zoekt in ieder geval net zolang ze vindt, maar die penning ervaart niets. Een dood stuk metaal. En zo wijst de Heere ons op onze verlorenheid waar God een einde aan maakt. Gemeente, als je sterft zonder de Heere, maak je een eind aan Gods genade zelf. Soms letterlijk als je jezelf doodt. God bewaren daarvoor, dat kan. Dan zorg je voor op dat ogenblik. Ik zeg niet dat je dan altijd verloren hoeft te gaan, dat weet de Heere alleen. Maar dan is de genadetijd voorbij. Als je onbekeerd bent, dan sterf je ook onbekeerd. Ontzettend. Dan maken we een einde aan Gods genadetijd ook. Als we onbekeerd sterven op een natuurlijke oorzaak of door een ongeluk. Door een ziekte. Maar als je tot het leven gebracht wordt, dan maakt de Heere een eind aan de verlorenheid. Dat wordt zo benadrukt. Gevonden, dat is één. Gevonden in de zonde. In de actieve doodstaat voor God. Want die leven wij actief uit. De een ervaart dat. De een doet dat op wat andere manier dan de ander. Maar ook die fariseeën en schriftgeleerden, want dat is wel duidelijk vanuit de vorige gelijkenis, die zijn onbekeerd. Hè? Dat zijn 99 rechtvaardigen tussen aanhalingstekens die de bekering niet nodig hebben. Dus die zijn ook onbekeerd. Gevonden. Tot het volk dat naar mijn naam niet is genoemd, heb ik gezegd. Zie, hier ben ik. Dat is wanneer je gevonden wordt. We kunnen er heel veel toestanden omheen maken en mooie verhalen bij bedenken. En het ene verhaal is soms indrukwekkend. Of meer dan het ander. Maar weet, ik weet niet hoe het bij u gaat. Maar ik hoor maar het liefst gewoon heel eenvoudig dat God in je leven kwam. Of hoe je het dan ook benoemt. Dat je de Heere gevonden hebt. Dat je de Heere Jezus mag liefhebben. Dat je in hem gelooft. Dat je ervaren hebt dat al je zonden vergeven zijn. En al die andere dingen eromheen. En hoe dat allemaal ging. En hoe dat allemaal begon. En ach ja, nou ja. Het verhaal wordt ook nog wel eens steeds mooier. Ik kwam wel eens op, ja niet in deze gemeente, want ik neem nu geen voorbeelden van de gemeente die ik nu dienen mag, maar ik kwam wel eens op huisbezoek, verschillende keren op bezoek, in een van de vorige gemeenten. En dat verhaal werd al mooier. En toen vroeg ik een keer van, ja, maar is er dan weer wat veranderd? Ja, dan zegt hij, ja, maar ik heb het al zo vaak verteld, het wordt al kleuriger. Nou, dat kan. Maar hij vond mij in de zonde en ik vond hem aan het kruis. Dat is vinden. Dan worden twee, één. Twee worden één. De Heere Jezus vindt zijn bruid en de bruid vindt haar bruidegom. Dan komt de blijdschap, vreugde. Vriendinnen en geburinnen, dat is ook zomaar een detail wat de gelijkenis wat afmaakt, wat inkleurt. Je kunt niet zeggen dat zijn andere gelovigen of zo. Nee, dat is zomaar een beeld wat Jezus gebruikt en zegt, kijk, er komt vreugde. Vreugde. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat als iemand bekeerd wordt, iedereen die persoon maar moet gaan bezoeken. Dat gebeurt ook nog wel eens, gebeurde vroeger ook nog wel eens. Tot soms grote schade van die mensen. Over het paard getild en de gevierde vrouw of man. En dan kwam dat in het nieuws bij wijze van spreken, het kerkelijke nieuws, niet letterlijk maar. Dan werd dat rondgebracht en ja, dan krijgt zo iemand veel mensen over de vloer. En die willen allemaal dat verhaal nog wel eens horen. Dat wordt hier niet mee bedoeld. Maar wel die vreugde. Of er nu eentje komt of niemand, dan zit je alleen. Blijdschap. Vanwege het vinden van die penning die ik verloren had. Blijdschap, het wordt in vers 10 genoemd voor de engelen van God. Dat is een plaatsbepaling, daar in de hemel, daar voor die engelen. Vat dat niet te letterlijk op, maar daar in de hemel, waar de engelen van God zijn. Blijdschap, vreugde. En wanneer gaat dat engelenkoor dan zingen? Wanneer gaat een koor zingen, of een orkest spelen, of met elkaar muziek maken? Als die ene dirigent, of dat nu een man of een vrouw is, oud of jong, of die nu lang is of kort, of die nu een taal spreekt die dat koor wel spreekt of niet, maar ze weten allemaal wat hij bedoelt als hij zijn hand omhoog steekt en inzet. En gemeente, de inzet van de hemelse vreugde, van het koor, van de instrumenten aan de glazen zee in de hemel, is de bekering van een zondaar, is het vinden van deze verloren penning. Vreugde. In je hart, ja, maar de Heer Jezus zegt hier vooral in Gods hart. Net als bij dat verloren schaap. Wees blij met mij, de herder zegt het, want ik heb mijn schaap gevonden. Alzo is een blijdschap in de hemel. Hier staat er nog bij, voor de engelen van God, die er werkelijk gestalte aan geven. Die gaan zingen van vreugde, van hemelse blijdschap. En bij die verloren zoon daar in dat huis, dat hele huis, dat druist van vreugde. Wat is die vrouw blij met haar penning die ze gevonden had? Wat is de Heere blij met de zondaar die hij vindt? Ja, zegt u maar ja, als God zoekt dan vindt hij toch altijd. Kijk, dan kleuren we het weer in, hè. Dan maken we er weer een systeem van. Als de Heere zoekt, dan zal hij vinden natuurlijk bij God vandaan, maar dat neemt de verwondering niet weg. Vreugde. Wat is er een vreugde in Gods vaderhart als hij jou of u mag vinden? Dat is 2, blijdschap. En 3, dat is de toepassing. Alzo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over één zonde die bekeerd wordt. Zo staat het toch ook in vers 7. Ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zonde die bekeerd wordt. Ik denk dat wij het zo zouden invullen. Dat is ook niet verkeerd, want die zonde wordt bekeerd. Daar kwam niets van de mens bij. Die penning wordt eenzijdig gevonden. Maar weet je wat de Heer Jezus nu zegt? En dat komt ook in de gelijkenis van de verloren zoon zo heel duidelijk naar voren. Niet met diezelfde woorden, maar heel die tekst. Al die teksten die spreken daarvan. De Heer Jezus zegt, kijk. Als een zondaar de Heere vindt, dan bekeert hij zich. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Als hij zich bekeert, dan vindt hij God, Christus, genade. En dan laat hier Jezus in één keer de andere kant van deze bekering worden belicht worden. Die zich bekeert. En dan zegt hier Jezus niet, je zou het misschien verwachten. Als het dan vanuit die mens gaat, dan is er blijdschap op het moment dat een zondaar de Heere Jezus vindt. Dus laat ik maar zeggen, aan het einde van dat proces, van dat zoeken, nee, aan het begin. Bij de eerste omkering, zeg maar, bij het de toevlucht nemen tot God, bij het bekering, zich bekeren tot de Heere, bij het vluchten naar de genadetroon in je diepste ellende, je grootste schuld en verlorenheid, is er al blijdschap in de hemel. En zegt God het niet in het Oude Testament, bekeert u tot mij, of keert tot mij, staat er, en ik zal tot u weerkeren. Wat een geweldig evangelie. Als dit er nu niet bij had gestaan, had u nog kunnen zeggen, en heeft de Heer Jezus natuurlijk niet bedoeld, maar ja, dan wacht ik maar af tot hij mij ook vindt. Nou, zegt Christus nog één ding erbij, die zich bekeert, bekeert u. Dus dat letterlijk bekeert u zich, u moet zich bekeren. 1 zondaar, waarom die ene? Nou, omdat het in eenvoudigweg elke gelijkenis hier over die ene gaat. Die ene van de 100, 1%, die ene van de 10, 10%, die ene van die 2, 50%. God rekent niet in getallen, maar de Heer rekent in eenlingen. Als je nu geen kinderen kunt krijgen, kon krijgen, je krijgt een kind, 1 kind. Dan hoop je misschien ook nog meer, maar stel je voor dat je 1 kind krijgt en niet meer. Dan ben je toch net zo blij met dat ene kind, als dat je met een tweede kind zou zijn. Even afgezien van dat je nog graag liever nog meer kinderen zou willen. Mag ook, mag je van de Heer vragen. Maar dan is dat ene kind toch niet minder dan een ander kind. En zo vindt God, zo werkt God, zo zoekt God eenlingen. Gelukkig zijn het er niet maar een paar, maar een schare die niemand kan tellen. Uit alle geslacht en taal en natie en volk, ze zullen komen door goddelijk licht geleid. Maar bij elk van hen is het die ontferming van die vader die schuldige zondaars als een eenling vindt. Stel u voor dat dat niet gold voor u, dat je bij massa bekeerd werd. Ja, dat kan natuurlijk op de Pinksterdag, maar dat zijn ook allemaal 3000 keer die één. Niet 1 keer 3000. 3000 maal 1. Ja, gemeente, zo ging het in dienst vaak. Dan moest je ergens voor gekeurd worden, of dan moest je ergens voor gecontroleerd worden. En dan liep je met z'n allen door een grote sluis. En die sergeant zat een beetje te kijken en hij pikte er eens één uit. En zei, dat bij jou zitten je pet niet goed en bij jou je baret en bij jou zitten de schoenen. Nou ja, met een massa tegelijk. Alle individualiteit ontbrak en God zegt hier één. Gemeente, dan mag u ook uw naam nog invullen. Dat het ook voor u als die ene nog kan. En dat God ook u als die ene nog op het oog heeft en behoud wil en kan geven. Ik mag ook zeggen en zal geven als u zich tot hem bekeert. En dat is het mysterie van aan de ene kant Gods eenzijdige genade. En niet daartegenovergesteld aan, maar tegelijkertijd ook. Dat een schuldige zondaar die tot de Heere Jezus vlucht behouden zal worden. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Wij gaan eindigen met dankgebed. Heere, u bracht ons vanavond hier in de kerk of thuis of op andere plaatsen met ons verbonden. En we danken u voor het woord wat u ons gaf. Wat is het toch altijd, Heere? Een heerlijke genade die u zelf ons doet verkondigd worden, dat u in Christus bewogen was en blijft met zondaren. Heere, wilt u het woord gebruiken voor jongeren, voor kinderen, voor ouderen, voor de alleroudsten in ons midden of thuis? We denken ook aan hen die moeite en zorgen kennen in de avond van het leven veelal. Laat uw woord tot bemoediging, tot vertroosting en verkwikking zijn. Heb dank voor alles wat u gaf om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 146, we zingen daarvan vers 6 en ook vers 8 voor de organist. Dus twee versen, Psalm 146 vers 6 en 8. Gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en vervolgt uw weg met vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.